Griselde Molemans is een Nederlandse onderzoeksjournalist en schrijfster. Ze heeft al een aantal boeken op haar naam staan, zoals De Dochters van de Archipel, Erfgenamen van Indië en het boek Opgevangen in Andijvie-Lucht, dat in 2014 uitkwam. Dat boek gaat over de opvang van de ontheemde gezinnen die na 1950 Indonesië moesten verlaten en in Nederland opgevangen werden. Het boek gaat over die opvang, hoe erbarmelijk die was en hoe de Nederlandse overheid die ontheemde gezinnen opzadelde met torenhoge schulden, omdat zij hun eigen opvang moesten financieren, terwijl zij in de contractpensions nauwelijks te eten krijgen. Andijvie-stampot stond er op het menu, want dat was goedkoop. Verder heeft Griselda een taskforce opgericht, de TFIR, de T-F-I-R, Taskforce Indisch Rechtherstel. En dat is een nog lopende schadeclaim voor een grote groep mensen die aan de Birma Spoorweg hebben gewerkt als geallieerde dwangarbeiders en die na de Tweede Wereldoorlog hun schadeloosstelling zijn misgelopen. Op dit moment is ze verder bezig met weer een nieuw boek dat eind van dit jaar uitkomt en Levenslang Oorlog gaat heten. En dat boek gaat de waarheid onthullen over het ware aantal slachtoffers van dwangprostitutie door de Japanse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik vroeg Griselda Molemans of die cijfers niet allang bekend waren.
Nou ja, men denkt dat men het weet. Er is een door alle consternatie toen in 1991 de eerste Koreaanse vrouw naar buiten trad, Kim Hak-soon, gevolgd door de in Australië wonende Genevieve O'Herne. Toen werd de Nederlandse overheid gedwongen om met cijfers op tafel te komen. En daar is in kort tijdsbestek een 18 pagina's volgeschreven. En dat rapport is gepresenteerd als de ultieme waarheid. Maar ik heb, als ik naar de cijfers kijk, naar wat daar gepresenteerd wordt, geconstateerd dat het grootste deel van het bewijsmateriaal wat ik gevonden heb in archieven over de hele wereld niet vermeld wordt in het rapport. Heel simpel, dat systeem van Japanse dwangprostitutie, dat was uitgekiend door de Japanse overheid vanaf 1931. Het idee van, we moeten onze Japanse mannen, de soldaten en ook onze marinemannen, die moeten we een beetje tegemoetkomen. Het moreel van die mannen moet hoog blijven. En we moeten gewoon zorgen dat ze niet gaan muiten. Er moeten gewoon vrouwen ter beschikking worden gesteld. En de berekening was voor iedere 50 mannen gemiddeld 1 vrouw. Nou, als je dan kijkt naar Nederlands-Indië, daar waren meer dan 300.000 soldaten op de verschillende eilanden gestationeerd. Minimaal 6.000 vrouwen zijn dus hierdoor slachtoffer van het systeem geworden. En dat klopt ook. Want dat ga je straks ook allemaal lezen, wat ik allemaal aan bewijsmateriaal presenteer. En dan kom je er ook achter dat met name de inheems Indonesische vrouwen, dus Javaans, Moluks, Papua, Toraja, Timorees, die komen in dit rapport niet voor. En dat is opmerkelijk, want dat waren allemaal Nederlandse onderdanen. De vrouwen waren ofwel Nederlands staatsburger of Nederlands onderdaan. En nou ja, je gaat uiteindelijk lezen van waarom dit is toegedekt. En wat kwalijk is natuurlijk, dat je kunt afvragen van wie is nou de grote vijand in dit geheel. Dat is natuurlijk Japan, omdat het land al ruim 70 jaar en regering na regering ontkent dat er zoiets als een geheim systeem is geweest van dwangprostitutie. Er zijn minimaal 27 landen bij dit verschrikkelijke verhaal betrokken. Australië is er ook bij betrokken. Er zijn ook Australische vrouwen misbruikt in Nederlands-Indië. Ook Amerikaanse vrouwen, Franse, Duitse, Hongaarse. En ik ben nog niet helemaal klaar met onderzoek, want ergens in mijn achterhoofd is een stemmetje dat zegt, er woonden zo verschrikkelijk veel vrouwen met verschillende nationaliteiten in Nederlands-Indië, want het was zo'n internationale kolonie. En ik heb nog een lijstje liggen met nationaliteiten die ik nog niet ben tegengekomen bij het doorspitten van dagboeken en ander bewijsmateriaal. Er staan bijvoorbeeld nationaliteiten op als IJslands, Pools, Lets, Oostenrijks, Italiaans, Spaans. Dus daarom denk ik van, ik zoek nog heel even door in de hoop dat ik ook bewijs vind dat ook vrouwen met deze nationaliteiten slachtoffer zijn geworden van deze oorlogsmisdaad.
Nou, je noemde net dat ze in 1991 naar buiten kwamen, een Koreaans troostmeisje, met het bericht over die dwangprostitutie en toen die bal een beetje aan het rollen is gegaan. Maar recentelijk is er toch een overeenkomst gesloten tussen Japan en Korea, waarbij er een groot bedrag werd overgemaakt voor de overlevenden en excuses zijn aangeboden. Is dat niet een goed begin?
Dat leek het. Totdat duidelijk werd dat de minister van Buitenlandse Zaken van Japan, Kishida, namens de premier van Japan excuses kwam aanbieden. Maar er bestaat heel veel verwarring over, want niemand kan met zekerheid stellen dat premier Abe degene is die deze excuses woordelijk heeft uitgesproken. Daar begon het al mee. En toen werd duidelijk dat over de hoofden van alle nog levende Koreaanse slachtoffers, dat zijn er nog 43 op dit moment, dit akkoord is gesloten en het is een economisch akkoord. Het gaat er alleen maar om dat Zuid-Korea de kant kiest van Japan in de strijd om, ja, het is een soort containment politiek, om China vooral weerstand te kunnen bieden. En die 8,3 miljoen dollar die dan voortvloeit uit dit akkoord is niet voor de vrouwen zelf, maar dat is voor hun onderkomen, de verschillende verpleeghuizen waar ze wonen, en hun medische zorg. Alleen, het pijnlijke is dat de dag na het sluiten van het akkoord op 29 december... de vrouwen zelf die nog in leven zijn het akkoord verworpen hebben. Het is een echt door de strot gedouwd. En het is zo verschrikkelijk tragisch dat je de televisiebeelden ziet van de minister van Buitenlandse Zaken van Korea die op bezoek gaat in de House of Sharing. Dat is een van de meerdere verpleeghuizen. Die volledig de oren gewassen krijgt, omdat de twee dames in kwestie die hem te woord staan woedend zijn en ook zeggen van, heb jij geen ouders? Hoe kun jij ons zo verkopen aan Japan? Het gaat nog verder, want afgelopen weekend, zonder dat daar ruchtbaarheid aangegeven is, heeft de Japanse overheid bij de Verenigde Naties een aantal documenten ingediend met de vraag om dat door te nemen en te honoreren. En uit die documenten spreekt maar één stellingname en dat is, er is nooit sprake van Japanse dwangprostitutie geweest. Het is een verzinsel. De vrouwen hebben er zelf aan meegewerkt. Wij zijn daar niet schuldig aan. Dus het is onvoorstelbaar wat hier aan de hand is. In één klap is een soort pseudo-handreiking van Japan teniet gedaan door het aanbieden van deze documenten. Eigenlijk moet je die hele kaart van Zuidoost-Azië pakken en daar gewoon precies op aangeven en gewoon die hele lijn doortrekken. En dan zie je dat er zo verschrikkelijk veel landen bij betrokken zijn. En wat mijn bescheiden suggestie is, als ik nu al op een aantal van 27 landen uitkom die hierbij betrokken zijn, die moeten opkomen voor de mensenrechten van hun eigen vrouwen, dan kun je een hele sterke alliantie vormen. Maar nou komt het natuurlijk van, nu blijkt dat een aantal landen echt jaren geleden al lang wisten wat er gebeurd is en hoe dit systeem van dwangprostitutie werkte. En ze hebben gezwegen. Nederland is een van de landen die het bewijsmateriaal achter slot en grendel heeft gelegd. Amerika wist dit al in 1942, heeft er verder nooit iets over gezegd, omdat ze Japan ook voor haar geopolitiek nodig had. Nou kom je op een heel glibberig pad en dat is eigenlijk de onwaarachtigheid van een aantal overheden die de andere kant op kijken. Die donders goed weten wat er in hun eigen archieven ligt, maar hier in Nederland voer ik inmiddels een strijd met zowel het NIOD als het Nationaal Archief. Want ik moet steeds de hulp van mijn advocaat inroepen. De grote drogredenering vanuit de staat, het zijn staatsinstituten, laten we gewoon even benoemen wat ze zijn. Het zijn staatsinstellingen. Beide instellingen stellen dat het om privacy gaat. En wanneer ik zeg van dat ik nooit en ten eerste de namen van de slachtoffers zal prijsgeven, daar gaat het me ook helemaal niet om. Maar dat ik wil aantonen dat dit misbruik op alle eilanden heeft plaatsgevonden, dan krijg ik vervolgens te horen van, ja, goed, maar de privacy van de Japanse militairen die daarbij betrokken zijn, die is minstens zo belangrijk. Het is ongekend dit, dat een land als Nederland, dat altijd de mond vol heeft van mensenrechten, in feite gewoon op een beerput zit, vol met belastend materiaal en die die beerput niet wil openen.
Maar je hebt toch de wet openbaarheid van bestuur, of zit ik nou in een hele verkeerde hoek?
Nee, die heb je zeker, maar in dit geval, Nederland is het enige land ter wereld dat een archiefwet heeft aangenomen dat het privilege schenkt aan de directeuren van zowel het NIOD als het Nationaal Archief om op eigen inzicht te bepalen hoe lang bepaalde documenten achter slot en grendel blijven. Dus die wet openbaarheid van bepalingen voor een groot aantal oorlogsdocumenten, dat is gemiddeld 75 jaar. Maar toevallig voor al die stukken die ik nodig heb, is het 100 jaar en langer. En dan weet je één ding tegen de tijd dat die stukken ontgrendeld worden, dan leeft helemaal geen enkel slachtoffer meer.
Je noemde net Jan Ruff O'Herne, die leeft nog steeds, die woont in Adelaide. Hoe staat die tegenover deze hele kwestie nu?
Nou, ik heb haar 2 weken geleden aan de telefoon gehad. En ik was al zo blij dat ik haar nog even kon spreken hierover. Maar ze was erg ontdaan door nieuws uit Seoul. Dat ze ook zei van, ze constateerde meteen de haken en ogen aan dit verdrag. En toen het over haar eigen situatie en natuurlijk de situatie van de Nederlandse en de Indo-Europese en Indonesische vrouwen gaat, toen zei ze ook meteen van, ja, ik heb niet zoveel tijd meer. Wat ik wil, zijn persoonlijke excuses van premier Abe. Daar wacht ik mijn hele leven lang al op. Ik ben twee keer naar Tokio gevlogen, heb daar mijn verhaal verteld en krijg vervolgens te horen, sorry, maar Nederland heeft een verdrag gesloten in 1956 met Japan tegen finale kwijting. Dus individuele slachtoffers kunnen nooit meer een claim tegen Japan indienen. Dus dat is natuurlijk ook een enorme klap in haar gezicht geweest. Maar ze blijft ervoor strijden. Alleen, ze is 93. En het is natuurlijk, ja, met het grootste respect en met enorme bewondering dat ik naar haar luister en haar verhaal opschrijf. Maar als je dan eigenlijk naar het grote geheel kijkt, dan denk je van, het moet nu een internationale beweging worden. Er moeten nu mensen wakker worden in alle landen die hierbij betrokken zijn. En opkomen voor eens en altijd. En in oogschouw nemen van, dit gaat om zo'n grove schending van mensenrechten, om oorlogsmisdaden. En ja, op het moment, ik weet niet hoe het straks in Australië gaat vallen, maar 4 Australische vrouwen in het bordeel binnen een kamp in Palembang op Sumatra slachtoffer zijn geworden. Ik ben heel erg benieuwd hoe Australië zich de komende weken, maanden hierin gaat opstellen. Met hetzelfde uitgangspunt. Onze vrouwen, Australische vrouwen zo gezegd, zijn hier slachtoffer van geworden. Wat betekent dat voor de stellingname tegen Japan? Ja, of dat de Australische regering bepaalt, we hebben Japan te hard nodig wanneer het gaat om economische belangen. Dus ik ben razend nieuwsgierig hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar de grote kracht moet komen van wat ik al eerder schetste, van het samenwerken van alle landen die hierbij betrokken zijn. En ik kan je nu al voorspellen dat Nederland, want zo is Nederland altijd geweest, op een uiterste passieve manier zich gaat opstellen door te zeggen van, ja, dan zal Japan gewoon zelf excuses moeten gaan aanbieden. Nee, dat gaat ze niet doen. Kijk, wat fantastisch zou zijn, is dat er een boycott wordt afgekondigd tegen Japan. Maar goed, we moeten ook niet naïef hierin zijn en dat zal niet gebeuren. Maar goed, ik denk altijd van, het moet je nooit ontbreken aan ambitie en zeker ook niet aan dromen. En ik hoop dat deze dromen van een 27-koppige alliantie uiteindelijk wel waarheid gaat worden.